Geliefde jongelui, wij willen deze jongerenappelavond met elkaar beginnen door het woord van God open te slaan bij Hebreeën 11. En dan willen wij de eerste 6 versjes van lezen met elkaar. Hebreeën 11, de eerste 6 versen. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de oude getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kain. Door hetzelfde hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergene die hem zoeken. Tot zover. Je hoort vanavond, ik hoorde vanavond uw inleiding over geloven. Je moet geloven. Maar onder uw hele inleiding zei mijn hart, ja maar. Wat moet ik? Kijk, geliefde, als de apostel zegt dat hij de mensen beweegt tot het geloof, is dat geen opdringen, maar een heilig indringen met het woord naar uw ziel, door uw verstand naar uw ziel, zodat we dat ja maar. En dat zit er zo doorheen, want dat is het en de blokkade die de duivel gebruikt. Ja maar, je zonde. Ja maar, je boezemzonde. Ja maar, je karakterzonde. Ja maar, je ongelovigheid. En gaat zomaar door. En daarmee probeert hij ons van Jezus weg te houden. Ik dring u vanavond niet het geloof op, maar ik dwing u met Lucas 14 in te komen. Dwing ze in te komen, want er is nog plaats. En in het huis mijns vaders zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. Dus het moet geloven, kom dus, hou dat goed vast. Volledig uit het woord van God, niet alleen uit Hebreeën 11, maar we komen dat op verschillende plaatsen, als we al die teksten over het geloof is, rustig op ons in laten werken. En het ja maar, wat moet ik? Geliefde vragensteller of stelster, u moet, u mag als een kind worden. Heere, ik geloof. En kom dan mijn ongeloof maar te hulp. Onvoorwaardelijk geloven. En dan is het de Heilige Geest. Dan mag u de hand op dat woord van God neerleggen. En dan is het de Heilige Geest die daad van dat geloof wil zegenen. Want geloof is een werkwoord. En zolang de duivel u weg kan houden van te geloven, dan is die zeer tevreden met uw godsdienstig bezig zijn. Maar als u geloven mag in de woorden van de Heer Jezus Christus, dan zal die dubbel met kracht dat ja maar in uw leven proberen kracht bij te zetten om u te blokkeren om in het geloof tot Jezus te vluchten. Maar er is geen andere weg. Er is ook geen andere mogelijkheid. Het is Gods wil en raad die Hij bepaald heeft. Niet wij, niet de kerk, niet een leer. Maar Hij heeft bepaald dat door het geloof goddelozen gerechtvaardigd worden met God. Maar we komen daar nog verder op door. En daar gaat het om. Ken u die liefde, mijn vriend? Ken u die liefde? Als we die liefde niet hebben van Jezus Christus en we hadden een geloof, dan hadden we niets. De liefde Gods is het kloppende hart van het geloof. En als we die liefde mogen kennen, dan zullen wij uit en door dat geloof mogen leven. Maar ik heb van u begrepen, u had eigenlijk misschien meer een gevangenisavond verwacht. Dat had u verwacht. U draagt misschien dit werk een warm hart toe, dat u daar, dat u daarom ook hier wilde wezen. Heel fijn, dank u wel en bid voor dit werk. Maar het ging vanavond niet over het gevangeniswezen. Het gaat vanavond om met elkaar vast te stellen dat wij niet over het geloof moeten blijven discussiëren, maar dat we als een kind de woorden van onze Heer Jezus Christus, en dan kom ik zo, ga ik daar op in en op door. Er komen nog andere vragen aan de orde. Dat wij als een kind mogen geloven dat Hij een waarachtige waarmaker is van datgene wat Hij belooft. Dat we Hem op zijn woord geloven. En ik weet het, ik zou met u kunnen praten, natuurlijk zou ik met u kunnen praten en over verstandsgeloof en over wondergeloof en over de geloven die het niet zijn. Maar gezien dat daar zoveel nadruk daarop gelegd wordt, dat het kinderlijk geloof soms verstikt onder dat wat het niet is. En daarom wil ik vanavond de positieve kant van het geloof, maar ook de opdracht van het geloof, wil ik door laten klinken. Ja, dan ga ik weer naar mijn volgende vraag.
Dat u dat aangaf dat ons juist het geloof het belangrijkste moet zijn. Het belangrijkste kan, als ik van mij verkeerd word. Als ik maar mag geloven, als ik moet geloven. Maar echt en werkelijk waar is, dat ik
precies, ik snap u. Kijk, God komt alleen aan zijn eer. Dat is een hele goeie waar u nu mee eindigt. Dank u, heel goed wat u zegt. God komt alleen aan zijn eer als wij Hem op zijn woord gaan geloven. En wij verloochenen God en wij beledigen het verlossingswerk van God. Als wij om dat kinderlijk geloof heen geen hek neerzetten, maar zelfs een muur bouwen. Daarmee beledigen we God. God komt aan zijn eer als een zondaar, kinderlijk vertrouwd en geloofd. En daarbij de kracht van de Heilige Geest mag afsmeken en bidden. Want die is eenzijdig goddelijk. Alleen kan de Heere dat geloof bevestigen, waarmaken en heiligen. Eenzijdig goddelijk van de hemel. Maar wat zou God moeten zegenen in u, als u bij voorbaat niet wenst te geloven? Als u bij voorbaat stelt dat u niet kan geloven, niet wil geloven en niet gelooft al de beloftes die in Christus Jezus ja en amen zijn. Wat moeten wij dan bidden aan de Heilige Geest wat hij wil zegenen? Want het geloof, dat komt niet door onze navel. Het geloof, dat werkt God, het is zijn plan, niet ons plan. En hij leert het in zijn woord. Door het verstand leert hij dat wij mogen geloven en dat hij dat eenzijdig wil zegenen. En daar begint de eer en de glorie van God. We hebben nog meer vragen waar we zowel ook op dit nog in kunnen gaan. Ook naar genade kan er zoveel ongeloof zijn. Kunt u iets vertellen over het in hem blijven? Ja, geliefde, dat is een waarheid. Er staat ook de Bijbel van vol. Dat na genade niet alleen zoveel ongeloof, maar ook zoveel struikelen kan zijn. Zoveel strijd met wereld, duivel en eigen vlees kan zijn. Het is verleden week dat ik daar met mijn mensen, met mijn Bijbelgroep in Scheveningen in de gevangenis over gesproken heb. Niet dat ik dat wilde, maar mijn jongens, ik heb een aantal jongens die puur de Bijbelcursus volgen bij me in de gevangenis. En die waren ook bij Romeinen gekomen, die strijd, die inwendige strijd. En toen zeiden ze, Willem, hier begrijpen wij iets van, maar wil je er eens gewoon een Bijbelstudie aan geven? Dat als ik het goede wil doen, het kwade me bijligt. Ik, ellendig mens, die geest en dat vlees. En hoe dat met elkaar strijdt en in strijd is. En hoe dat probeert ons, de levende voeding en vruchten van Jezus Christus. Hoe die probeert in die strijd te Satan, dat als het ware af te snijden, zodat de voeding niet toekomt in de ziel. En kunt u iets vertellen over in hem blijven? O geliefde, ik wou dat ik 24 uur per dag in mijn koning kon blijven. Ik wou dat ik vanuit Jezus iedere seconde van de dag kon leven. Maar ik ben vlees en ik ben bloed. Ik ben een mens met zonde. Ik ben een mens die heilig wil leven. En die steeds grotere kracht van de zonde moet doorstaan. Ik ben een mens die voelt hoe de duivel tekeer gaat als ik het evangelie van vrije genade, van zijn goddelijke liefde onder satanisten en moordenaars mag brengen. Dan voel ik hoe de Satan tekeer gaat in me, om mijn eigen geloof te doven, om die kracht niet meer te hebben, om dat evangelie onder de zulken uit te stallen. Het blijven in hem is zijn woord openen en als een arme zondaar iedere ochtend weer beginnen. En dat woord toelatend in de conscientie, in het hart en in de ziel. En iedere avond weer mijn lege handen te bidden. Reinig mij, o God, van al mijn zonden. Maar de stille tijd, de morgen, het afzonderen, het in hem zijn, betekent hem zoeken. Het in hem blijven, betekent het woord van God onderzoeken. Wij kunnen elkaar pas goed leren kennen als we elkaar onderzoeken, met elkaar omgaan en met elkaar spreken. Dan leren we elkaar kennen. En hem leren kennen, dat is kennis van het evangelie. Dat is de Bijbel doorworstelen, dat is, de Bijbel uit vreugde lezen, dat die woorden van de Heere in ons mogen vrucht dragen. In hem blijven is niet mogelijk door alleen over hem te spreken en niet een stille tijd te hebben en niet speciaal veel aandacht in uw leven te geven aan het onderzoek van de schrift. Want daar vinden we hem en zo blijven we in hem. En als wij in hem de dag mogen beginnen, wat kan het dan zijn dat die strijd van de duivel eroverheen komt. Dus er kan zoveel ongeloof zijn, ik wou er eigenlijk erbij zetten, er kan nog zoveel zonde zijn. We wilden wel dat de liefde van Christus altijd levend was, maar we leven hier als een strijdend volk. Maar wel richting de eeuwige zegen. Want geen strijd, geen overwinning. Strijd en overwinning, die horen bij elkaar. Dat is een eenheid. En strijdend en eens overwinnend zullen we altijd in hem mogen zijn. In hem mogen blijven. Hoe moeten we de tekst zien? Het geloof is een gave van God. Die tekst moeten we zien zoals die tekst er staat. Zo moeten we iedere tekst zien in de Bijbel, zoals die er staat. Het geloof is een gave van God. Dat is geen punt, maar daar staat, kunnen we de komma en het hele evangelie erachteraan uitspreken. Want hoe openbaart God zijn gave? Door zijn evangelie. Door de prediking van het evangelie. Schenk God de gave dat u kent en mag geloven. Het is een gave van God dat u onder het evangelie mag leven. Het is een gave van God dat u onder het evangelie onderwezen bent. En zo schenkt God het geloof als een gave door het evangelie. Hij biedt het u aan als een gave. En dan is het aan u. Dan is het aan u. Om ja maar te zeggen of Heere, ik geloof. En wat voor soort geloof, dat doet er niet de zaken. En dat bedoel ik, dat kruipend geloof, dat zuchtend geloof, dat bevend geloof, dat ongelovend geloof. Noem al de geloven maar op die er zijn, of die een ziel kan doormaken. Maar het is geloof die ons brengt aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Voel u, het is een gave die u afwijst. Het is een gave van God die u aanneemt. Eén van beide. Hoe ziet u de wedergeboorte in de zin van eenzijdig godswerk? Hoe ziet u de ellendekennis in de zin van onmisbare elementen van bekering? Dank voor uw lezing en benadering vanuit deze kant, want die wordt veel gemist. Dat is dan geen vraag. Nou, maar het zet wel de toon van deze vraag neer. Hoe ziet u de wedergeboorte? Ja, heel eenvoudig, zoals de Bijbel hem leert. Ook een vraag waar we pak een beet 5 weken geleden over gesproken hebben. Johannes 3, daar spreek ik minstens 2, 3 keer in de Bijbelstudie in de gevangenis over. En het is prachtig als die nachtdiscipel vol van kennis daar bij de Heer Jezus komt. Die gaat hem leren wat een nieuwe geboorte is. Het zijn prachtige beelden natuurlijk. We hebben veel meer het woord bekering in de Bijbel. Het woord wedergeboorte komen we 1 of 2 keer tegen. Het woord bekering komen we 10 keren tegen. Maar het is een diepzinnige uitdrukking van de Heer Jezus, waarin die aangeeft dat nieuwe leven, Nicodemus, dat nieuwe leven, dat kan je alleen maar krijgen door het geloof in de Zoon van God. Want dan moeten Johannes 3 compleet met elkaar in verbinding houden. Het is één verhaal. De wind blaast waarheen hij wil. Prachtig, wedergeboorte, nieuwe geboorte. Wind is niet grijpbaar. Wind voel je, maar je kan het niet grijpen, je kan de wind niet zien. En zo komen de mensen die zeggen, Willem, wat is dat? Ik heb leiding gegeven aan een bende van 16. Ze noemen mij de drugsbaron. En ik ken niet meer. En ik wil niet meer. En ik heb afscheid genomen. En ik heb gespot met God. Ik heb gespot met jou. Ik heb gespot met het woord. Maar alles verandert hier van binnen bij me. Wat is er hier van binnen aan de hand? Ik moet mijn muren schoonmaken. Jij zegt het niet, maar ik moet het wel doen. Ik kan niet meer vloeken. Waarom niet? Vroeger vloekte ik in iedere zin. Ik kan niet meer dealen in de gevangenis. Waarom niet? Vroeger was ik iedere dag met dealen bezig in de gevangenis. Wedergeboorte. Er is iets gaande, die nieuwe geboorte. Jij bent toch bij me gekomen? Je hebt je ongeloof beleden en ik heb het geloof van de Heer Jezus Christus uitgelegd. En toen kwam je niet meer los van de Bijbel. Niet Willem de Hertog van de Bijbel. En dan mag je vertellen, dat is nou een nieuwe geboorte in je hart. Wat is wedergeboorte? Dat is dat oorlog wordt verklaard met de oude mens. De oude en de nieuwe mens vechten met elkaar. En dan krijg je die nieuwe geboorte. En dat is goddelijk. Het is alles eenzijdig. Het is alles goddelijk. Want God heeft eenzijdig dat verlossingsplan uitgedacht. Maar hij geeft het u eenzijdig van de hemel in het evangelie. Geeft hij het u en schenkt hij het u. En blokkeert u die nieuwe geboorte door uw ongeloof. Of krijgt die nieuwe geboorte voeding door het evangelie. Zodat het een geboorte kan worden. Of wordt de nieuwe geboorte in zijn geboorte al om zeep geholpen door het ongeloof. Eenzijdig, machtig, goddelijk, onwederstandelijk en heerlijk. Maar er is één manier om het te doden. Het ongeloof, het vervloekte ongeloof. Dit is van de Heer en dat is van de Heer en dat is van de Heer. Maar wij zeggen het was niet van de Heer. Wederstaat de geest, de wind zoals die blaast, wederstaat hem niet. En laat dat werk door God doorwerken. Ik kan daar nog veel dieper natuurlijk en breder op ingaan, maar dat is niet de bedoeling. Hoe ziet u de ellendekennis? Hoe ik die zie? Als een geloof? Als een geloof? Als u niet gelooft in uw zonde, als u niet gelooft in uw zondeval, als u niet gelooft in de onbekeerlijkheid van uw hart, waarvoor zou u Jezus Christus nodig hebben? Ook dat is een geloof. Geloof is niet alleen het verlossende werk, maar geloof is het geheel. Het hangt aan elkander, het is een ketting in zijn geheel, het geloof. Ik geloof in mijn zonde, ik geloof in de val van Adam. Ik geloof in mijn zondaar zijn en de wijze en de mate die daaraan en daarbij hoort, die bepaalt niemand anders dan de Heere. Ben u bewaard voor veel zonde, dan zal uw zondekennis niet diep zijn. En ik kom jonge mensen tegen die tot geloof komen en zo weinig zondekennis hebben, maar daarin beleiden zondaar te zijn. En dan denk ik, eer dat je zo grijs bent als ik, dan weet je wel wat er in je hart woont. Het komt nog wel, jongen, het komt nog wel. Maar ze beleiden zondaar te zijn. Maar ellendekennis en zonde is ellende in de mate waarin de Heere dat geeft, is het een geloven van onze val in Adam en een geloven dat er maar één weg is met die zonde en dat is naar de Heer Jezus Christus vluchten. Ik hoop dat u uw eigen in deze eenvoudige woorden kan vinden, want hier staat een eenvoudig mens voor u, wat dagelijks worstelt om de eenvoudigste woorden te vinden om het evangelie aan God vergetende achter de muren over te dragen. Afgelopen vrijdagochtend zat ik om 7:45 op een cel op het bed bij een jonge man. Hij had dringend gevraagd om langs te komen en hij had één vraag. Willem, hoe kan jij mij bij de Heer Jezus brengen? Hij wist niks van de Bijbel en God af, maar hij wou van zijn vuile, gore leven, wou die af. En hij wou zijn zonde, wou die beleiden. En wat is het dan een worsteling om de eenvoudigste woorden op te zoeken en dan lijn erin te brengen. En zo iemand heb je misschien een aantal maanden bij je kan overgeplaatst worden, maar om dan toch de kern en de waarheid mee te geven en hem aan de voeten van de Heer Jezus te brengen. Want daar horen zondaren terecht. Daar horen zondaren terecht. Een godsdienstig mens die vol zit van alles en nog wat. Ach, die hebt de Heer Jezus niet nodig, maar zondaren, die nodigt hij en die kwamen tot hem. U haalde het voorbeeld aan van de geraakte. De Heere zei hem, uw zonden zijn u vergeven. Deze man hoorde dit rechtstreeks uit zijn mond. Hoe kunnen wij dit weten? Hoe moet ik het zien? Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Hele mooie vraag. Moet ik hem beantwoorden? Of hebben jullie een antwoord daarop? Kijk, daar gaat het om. Wat je nu, dus dat ene woord wat je nu spreekt. Door zijn woord. En dat is het. De Heere spreekt door zijn woord. Toen de Heere Jezus er was op de aarde, sprak hij regelrecht. Voordat de Heere Jezus er was, sprak hij door gezichten, door dromen, door allerlei openbaringen. Kan de Heere nog doen, maar het is niet meer zijn normale weg. Hij spreekt tot ons door zijn woord. En die kennis die is zo gering aan het worden. Het woord is een levend woord, een goddelijk woord, een machtig woord. Het is het oudste boek van de wereld, de Bijbel. Het meest gelezen boek van de wereld. Het meest verguisde boek van de wereld. Het meest wonderlijke boek van de wereld. Hoeveel auteurs schrijven er in dit boek? En hoe komt alles uit? 333 keer wordt de Heere Jezus beloofd geboren te zullen worden op de nauwkeurigste methode, staat het beschreven. Ze zijn alle 333 keer in vervulling gegaan, de teksten van Gods belofte. De Heere spreekt door zijn woord en Jezus spreekt door zijn testament. Het nieuwe, het laatste, de laatste wilsbeschikking van Jezus is het testament wat hij u hebt gelaten. Dus hoe kan ik dat weten? Door zijn woord. Door zijn woord te geloven. En met de hand op dat woord te vragen om de levende kracht van de Heilige Geest. Want we willen het ook voelen. Geloven is niet voelen. Maar voelen en geloven is een zekerheid en een innerlijke vreugde die je wat wortels en zekerheid wil geven. Maar het gaat niet om het gevoel, het gaat om het geloof. Maar vanuit het geloof wil de Heilige Geest door zijn woord het je laten voelen. Dan kan je je woord lezen en dat woord dat vloeit in je hart breekt. De liefde komt in je ziel, de tranen lopen over je wangen. O Heer, is er dan ook voor mij? Dan is de Heilige Geest die spreekt tot je hart, dan mag je het ook voelen. Maar we mogen niet eerst op het gevoel leven, we moeten beginnen met het geloof. En dat geloof, dat wil de Heer verzekeren, eenzijdig en heerlijk, door de verzegelende kracht van de Heilige Geest. Hij spreekt dus door zijn woord. Hij maakt het levend door de Heilige Geest. En dan kan je er alleen maar amen op zeggen. Maar ja, willen we Jezus ontdekken in zijn woord? Zoeken wij Jezus in zijn woord? Zijn we daar iedere dag mee bezig? Als je iemand lief hebt, dan wil je iedere dag iets van hem horen. Dan wil je iedere dag zoek je naar contact. Is dat zo in jouw leven, jongelui? Zoek je dat contact door zijn woord. Want zo spreekt hij, door het woord. En dan, als dat woord spreekt in jouw hart, dan mag je zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Weet je dat altijd? Weet je dat altijd? Nee, dat weet je niet altijd. Dat begrijp je ook niet altijd. Toen de Heere voor de eerste keer in mijn leven sprak door zijn woord, begreep ik er helemaal niets van. Eén ding wist ik. Ik stond op punt om aan het gas te gaan. Ik wilde uitstappen. Ik was 17 jaar. En ik had alleen maar rouw, verdriet en ellende in mijn leven. Ik zei, als er een God in de hemel is, dan heeft hij het op mij niet voorzien. Alleen maar rouw, verdriet, ellende. Al wat me lief was, nam God weg. En ik dacht een eind aan mijn leven te maken. En toen ik nog één keer het Bijbeltje opensloeg, wat ik van mijn eerste liefde in mijn leven had gekregen, en die ook was verdronken en boven aarde stond toen, en ik dat Bijbeltje opendeed, toen sprak God door zijn woord, vernedert u onder de krachtige hand van God met Petrus, en hij zal u verhogen op zijn tijd. Wat er in mijn leven gebeurde, ik snapte het niet, maar ik was van een leeuwenlam. Ik was een gebroken jonge man. En ik ging in plaats van de kroeg ging ik de kerk opzoeken. Het vat van 1000 kanden zat ik hier als jochie van 15, 16 jaar in Gouda. Het is er nu niet meer. Maar toen ging ik Gods volk opzoeken. Met mijn nozenbrommetje ging ik de andere kant op. En kon ik dan verklaren, God had tot me gesproken. Dat heb ik later allemaal geleerd. We leren niet alles tegelijk, maar door zijn woord spreekt de Heer. Dus houd het vast. Als je de Heere wil ontmoeten. Als die tot jou wil spreken, is zijn normale weg door zijn woord. Het kan ook door omstandigheden zijn. Het kan ook door de natuurkrachten zijn. Het kan op allerlei manieren. Maar door zijn woord is de normale weg. Kunt u iets zeggen over artikel 16 van de Dordtse leerregels, vooral over de regel in zich nog niet krachtig gevoelen? Het is fijn dat u die regel erbij zet, dan hoeven wij hem niet op te zoeken. Natuurlijk kunnen we daar iets van zeggen. We hebben nog een kinderlijk geloof, we hebben nog een zwak geloof. We voelen nog niet krachtig de verzekerende kracht van het geloof. We kunnen het alleen maar voeden door, weer herhaal ik, zijn woord te mogen geloven, zijn woord te mogen lezen en biddend met dat woord op de knieën bezig te zijn. Geloof kan alleen maar ontwikkelen als wij in het woord van God daarmee bezig zijn. Als u dus met alle leerstellingen eromheen bezig bent, dan zal het geloof niet ontwikkelen. Dan ontwikkelen de hersens, maar het geloof ontwikkelt als wij voeding geven aan het geloof. En dat gaat door zijn woord. Als u wil groeien en als u wil ontwikkelen en als u een kind wil laten groeien, dan moet het kind voeding hebben. En zo is het ook met een zuigeling in de genade. Zo is het ook met het nog niet krachtig voelen. Dat is niet alleen de prediking, maar vooral allereerst u persoonlijk zoeken en bezig zijn met het woord van God. Wij hopen dat deze avond, dit waren de vragen, ik hoop dat ik ze zo goed als doenlijk heb mogen beantwoorden. U wil nog iets vragen?
Een vraag. Ik ben benieuwd hoe u dat wil uitleggen. Het woord komt tot mens. Het woord komt ook tot Thomas. En Thomas wordt dan aangesteld als een ongelovige Thomas. Was Thomas echt wel eens ongelovig?
En daar had de Heer Jezus een heel simpel antwoord op. En zo kinderlijk zegt de Heer Jezus dat. Thomas zijt niet ongelovig, maar gelovig. Dat was het antwoord wat de Heer Jezus aan Thomas gaf. Het ongeloof, daar heeft de Heer Jezus een kinderlijk antwoord op. Die zegt niet, ga nou dit en ga niet dat. Hij zegt gewoon, zijt niet ongelovig, maar zijt gelovig. Kijk, lieve mensen, het gaat om één ding. Dat wij voeding krijgen uit de Christus der Schriften. En dan ga ik mee afronden. Toen ik van de zomer met vakantie was, had ik op mijn tafel zo door glashelder bakje met nootjes staan. En daar zaten drie koolmeesjes, zo een halve meter bij me vandaan, te pikken. Maar ze kwamen niet bij die nootjes. Glashelder bakje, ze zagen die nootjes, ze keken eens verwonderd rond, maar ze kwamen niet bij de voeding. Wat wil ik met dit voorbeeld aangeven? U kan als reformatorische christenen, wat we met elkaar mogen zijn, kan u zo glashelder uw stellingen en uw leer in uw hoofd hebben, dat het u vandaan houdt bij de Christus der Schriften. En dat u niet toekomt om die voeding die het evangelie u komt aan te bieden, u komt te geven. Dat u niet toekomt om daar gelovig gebruik van te maken. En dat is de wil des duivels. En dat betekent de woorden die het woord van God zegt. De prediking heb geen kracht gedaan, omdat het niet door het geloof en met het geloof gemengd was. Maar onder de prediking wordt gemeten, wordt gewogen. Is dit te weinig gezegd, is dit te veel gezegd? Gode zij dank dat wij onder de prediking mogen leven. Gode zij dank dat wij een leer rond die prediking mogen hebben. De extreme kant daarvan komen we alleen maar in enkele landen en bijzonder in Nederland tegen. Ik kom ze niet tegen op deze wijze waar wij over discussiëren in de Noordpool bij mijn broeders in Siberië. Ik kom ze niet tegen bij mijn broeders in Colombia. Ik kom ze niet tegen bij mijn broeders in Brazilië. Waar we dus de contacten ook hebben met kinderen van God. Maar wij zijn dus zeer bedreven in datgene wat we uit de reformatie hebben gekregen. Als een hek en een bescherming om ons heen. De leer. En die hadden we nodig. Want we waren helemaal dor en dood geraakt door de Roomse leer. Maar onze vader hebben het evangelie gevonden onder het stof van de leer. En laten wij nu niet weer dat evangelie opbergen onder het stof van de leer. Laten wij dankbaar zijn met het hek om ons heen. Maar laten we gaan tot de kracht, tot de ziel en tot de pit van het evangelie. En dat is een iegelijk die in hem gelooft, zegt Johannes 3. Die zal niet verderven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En de belangrijkste tekst, of de bekendste tekst, niet de belangrijkste, verre van dat, maar de bekendste tekst. Want het al zo lief heb God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Hij wil de wereld niet naar de verdoemenis hebben. Hij wil de wereld redden. Daarom heeft hij zijn zoon gegeven. Daarom stond het kruis op Golgotha. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Het is een feit, het staat er. Maar die niet gelooft, o mensen, o geliefde jonge mensen, die niet gelooft, is al reden veroordeeld. Wat voor geloof, wat voor kerk, hoe u ook staat in dit leven. Maar die niet gelooft, is al reden veroordeeld. Daarom, geloof vanavond. Geloof de woorden van God. En geef u over zoals u bent. Met uw ongeloof, met uw zonde, met uw tegenspreken. O, laat uw verstand eens op nul geraken. En geef uw hart en uw ziel aan hem. En hij zal uw redder zijn.